Goedemiddag. Fijn om hier bij jullie te mogen zijn vandaag. Mijn vrouw en ik zijn beide geboren en getogen in Zuid-Afrika, maar wonen inmiddels 30 jaar hier in Nederland. En dus als je af en toe iets hoort dat niet goed klinkt, dan is het omdat jullie het niet goed geleerd hebben. Arwen zei het al, we waren afgelopen jaar fulltime betrokken, wel bijna fulltime. We hebben helft van de week hier op de Hebron geslapen en betrokken bij de Bijbelschool. En nu hebben we het voorrecht om voor dit komend jaar mentor te zijn van een aantal van jullie. En we zien uit naar een fijne tijd met elkaar. Leander vroeg mij of ik wilde spreken over dit onderwerp, vergeving. En ik doe het in twee gedeeltes. Eerst doe ik de vergeving van God naar ons toe en dan daarna onze vergeving naar elkaar toe. In Efeziërs hoofdstuk 1 vers 7, daar spreekt Paulus over een aantal geestelijke zegeningen die wij ontvangen hebben toen wij tot Jezus Christus zijn gekomen. Dus bij onze wedergeboorte. En een van die zegeningen die wij hebben ontvangen vinden we in vers 7 van Efeziërs 1. En dat is de vergeving van God. Hij schrijft in vers 7, in hem, in Christus Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Zo de vergeving die wij hebben ontvangen is in verhouding tot de rijkdom van zijn genade, de grootheid van zijn genade. En dat is iets wat gebeurt wanneer wij tot geloof komen in Jezus Christus. Wij ons bekeren, wij toe-eigenen wat Christus voor ons aan het kruis heeft gedaan. En dan worden wij bevrijd van de slavernij, van de zonde, van de macht van de dood en de macht van de duisternis. En dan worden al onze zonden vergeven. Dat is wat de Bijbel ons leert. Het woord vergeven betekent afvoeren, wegvoeren, verwijderen. Het is belangrijk voor ons om dit te weten en voor Gods vergeving naar ons toe zal ons helpen te begrijpen hoe de andersom, de vergeving naar anderen toe, zal kunnen werken. Zo, als deze zonden van ons zijn verwijderd of afgevoerd, dan betekent dat dat ze door Christus zijn weggedragen. Toen hij stierf voor ons aan het kruis, en dan denken we aan de zondebok in het Oude Testament op de grote verzoendag, dat de zonde van de volk wegdroeg. Wat betekent dat als God ons zo vergeeft in zijn Zoon Jezus Christus en onze zonden zijn verwijderd van hem, is dat er geen schriftelijke beschuldigingen meer bestaan tegen ons. Want onze zonden zijn weggenomen. En dat betekent dat er een kwijtschelding heeft plaatsgevonden en dat God ons dat niet meer aanrekent. Zo, we zijn in die zin vrij. Het is verwijderd. Dat was niet omdat God zich verplicht voelde om ons te vergeven, nee, maar vanuit zijn grote genade, zoals we dat gelezen hebben, nam God de initiatief om het mogelijk te maken voor degene die schuldig staan tegenover hem, of vijandig, zoals we net besproken hebben in Colossenzen 1 vers 21, vijandig tegenover God. God nam de initiatief om ons te verzoenen met hem, en door het werk van Jezus Christus. Wij hebben het niet verdiend om vergeven te worden. Maar God is zo groot en zo genadig en houdt zoveel van de mens dat hij die weg heeft voorbereid. Zo, God wil ons vergeven. Hij doet het niet omdat hij verplicht is, maar omdat hij dat wil. In Jesaja, sommige teksten zullen verschijnen ook hier op Jesaja, ik ga dat zo meteen lezen. Sommige heb ik erop en andere zal ik zeggen, laten we die opzoeken. Maar in plaats van dankbaar te zijn, het volk van God toen, in plaats van dankbaar te zijn voor alles wat God in en voor en door en heen heeft gedaan, was het volk rebels geworden. De mensen waren in opstand gekomen en zij hadden de Heere verlaten en gingen hun eigen weg, zoals we zien telkens weer gebeurt dat met het volk van God in het Oude Testament. En ze bleven doorgaan met hun, desondanks dat ze vijandig stonden tegenover God en hun eigen gang gingen, bleven ze doorgaan met hun religieuze rituelen. Zo, ze deden wat ze altijd deden, maar het leven van God zat er niet in. En het was niet naar God toe gericht. En daar heeft God niks aan, zegt hij in de eerste paar versen van hoofdstuk 1. Maar waar hij naar verlangt, is dat zij zullen kappen met hun goddeloze praktijken, hun goddeloze levensstijl en zich tot hem zullen keren. En dan lezen we dit in vers 18. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren. Laten wij beredeneren. Laten we zien wie er in zijn recht staat. Zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken, dat is vuurrood, dat is een soort kleurstof, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en naar mij luistert, zult u het goede van het land eten, maar als u weigert en ongehoorzaam bent, met andere woorden, je blijft verzetten tegen mij, zult u door het zwaard gegeten worden, want de mond van de Heere heeft gesproken. En zo, de zonden die zijn als deze rode kleurstof, dat als je het eenmaal op iets krijgt, kan je het er moeilijk weghalen. Zo zijn onze zonden. Maar God zegt van, maar ik kan je zonden verwijderen. En ik wil je zonden verwijderen. Ik wil je vergeven. Hij zegt, in andere woorden zegt hij hier tegen het volk Israël, maar hierdoor ook tot ons, we hoeven niet ons hele leven bezoedeld te blijven. We kunnen gewassen worden. Gaan we naar Psalm 103. Het is een prachtige psalm waarin een heleboel over Gods goedheid naar ons toe omschreven wordt. Maar barmhartig en genadig is de Heere. Zo, dit is de God die vergeven wil. Dit is de God die zegt, kom tot mij, ik wil je wassen. En voor ons geldt dat ik wil je wassen met het bloed van mijn zoon. Barmhartig en genade is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Met andere woorden, hij straft ons niet zoals wij eigenlijk verdienen. Want anders waren we allemaal dood. Hij laat ons niet voor elke zonde ook boeten. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Met andere woorden, wanneer God ons vergeeft, het is belangrijk om te weten wat vergeving naar ons toe van God inhoudt, werpt hij al onze zonden als het ware achter zijn rug. Delgt hij onze zonden uit. Hij trekt met wortel en al het uit. Het is alsof hij de delete-knop drukt. En laat al onze overtredingen en misstappen verdwijnen als de ochtendmist in de middagzon. Van de week was er veel mist. En dan als de zon opkomt, dan verdwijnt de mist. Zo zegt God in Jesaja 44, zo zal ik je zonde laten verdwijnen als je naar mij toekomt. En God kiest ervoor om ze te vergeten. Hij blijft ons niet aanklagen en hij koestert geen wrok. En dat is wanneer hij zegt, hij geeft ons niet wat we verdienen, want hij kiest ervoor om het niet meer naar boven te brengen. God heeft onze zonden weggewassen, verwijderd en in de diepste zee geworpen. Zo ver als de oosten van de westen is en je kan ze nooit bij elkaar brengen, zo ver zijn onze zonden, zegt de psalmenschrijver hier, verwijderd. En dan in de woorden, denk ik, van Corrie ten Boom, is het voor ons nu ook verboden te vissen. In die vergetelheid waar onze zonden naartoe zijn geworpen. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, Colossenzen 2, vers 13. En hij heeft u, God heeft ons, toen wij nog dood waren in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Jezus Christus levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, heeft hij uitgewissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Zo, er was een handschrift en daarop stond alles wat we verkeerd hebben gedaan. En de kern van dat verkeerd doen is dat wij niet God hebben toegestaan om God te zijn in ons leven. En dan komen al die andere dingen daaruit voort. Zo, we laten God niet God zijn in ons leven en dan doen we de dingen die wij in het algemeen noemen zonden te zijn. Nou, dat stond erop geschreven, maar Christus heeft dat genomen. Hij heeft het met zich meegenomen naar het kruis en het is aan het kruis als het ware genageld. Het bewijsstuk van alles wat wij verkeerd hebben gedaan. Verkeerd zijn in ons relatie met hem. En zo heeft hij ons vergeven. Het bewijsstuk dat tegen ons getuigde, heeft hij vernietigd. En dat heeft hij gedaan toen hij stierf aan het kruis. En hij heeft de streep erdoor gehaald. En er is geen schuldbekentenis meer. Wij hebben gezegd, Heer, wilt u mij vergeven? En dus is de zaak afgedaan. Strafblad met zijn bepalingen in ons nadeel heeft hij verwijderd. En dus mogen wij zeggen, onze schuld is helemaal betaald. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. We zijn nieuwe scheppingen geworden. Zo, het oude leven is voorbij. Onze zonden zijn vergeven. En we mogen het niet meer naar boven halen. En dan Romeinen 8 vers 1. Dan kan Paulus dit schrijven. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. We staan niet meer onder oordeel. Dat is de genade en de barmhartigheid van God. Dat hij neemt ons dat niet meer kwalijk. Het is alsof het niet is gebeurd. We zijn gerechtvaardigd. Jullie hebben net het boek gelezen van Leiter over rechtvaardiging. En dat is onze positie. We zijn gerechtvaardigd. Het is niet wat je voelt. Het is niet wat je denkt. Maar het is wat God zegt. Hij verklaart ons gerechtvaardigd in Christus. We zijn bekleed met de gerechtigheid van Christus. Ik noemde het net onze mentorgroepje. Ik ben van Nederlandse ouders geboren. En toen ik naar Nederland kwam, toen ging ik aanzoek doen voor een Nederlands paspoort. En die heb ik gekregen. En vooral in het begin kon ik tegen mensen zeggen, ik ben een Nederlander. Het klonk niet zo. Het klonk helemaal niet zo. Want het en de was alles maar de nog enzovoorts. En cultuur gezien was het ook nog niet zo. En zo waren een aantal dingen waaraan niet te zien was dat ik Nederlander was. Ik voelde me ook geen Nederlander. Maar als er aan enige twijfel aan was, haalde ik mijn paspoort en daar stond in dat ik een burger ben hier. En zo is het. God heeft ons rechtvaardig verklaard en hij heeft ons de paspoort gegeven. Maar voel je je altijd gerechtvaardigd? Nee. Maar je bent het wel. Dat is onze status. Dat is onze positie. En omdat hij ons gerechtvaardigd heeft, heeft hij meteen daar ook al onze zonden vergeven. En dus is er geen veroordeling meer. En natuurlijk betekent dat, laat mij even eerst zeggen dat er zijn veel mensen die hebben moeite om te accepteren dat God hen heeft vergeven. En ze blijven onzeker of God, het is makkelijk voor jou om te zeggen, maar je bent een christelijk gezin opgevoed en jij bent niet in de drugswereld geweest of je hebt niet dit gedaan of dat gedaan. Dat is niet de basis waarop ik vergeven ben of een ander. En zoals ik zei, het voelt niet altijd zo, maar mensen blijven hun verleden soms blijft hun achtervolgen. Waardoor ze dit doen, want ze hebben ook gevoelens. En dan is het heel veel, maar soms voelen ze zich zo schuldig naar God toe. En andere keren voelen ze alsof ze op de bergtop zijn. En de verkeerde dingen die ze hebben gedacht of gedaan of gezegd, die blijven hun achtervolgen. Het lijkt als een donkere schaduw die steeds over hen hangt. En ik weet dat er mensen zijn over de jaren heen, dat ik ook voorganger ben geweest, is dat er mensen zijn die dan komen praten en delen dan dingen. En denken van wat ik gedaan heb was zo erg, kan God dat ook echt vergeven? En er is geen zonde dat God niet wil vergeven. En dan zijn er de bekende dingen waar we het over hebben. En dan denken we, oh ja, dat kan God wel. Maar dan komt een vrouw en die zegt, ja, ik heb vroeger een abortus gepleegd. Kan God dat vergeven? Of dan komt er iemand die een misstap heeft gezet in zijn of haar huwelijk. Kan God dat vergeven? Wel, wat is er dat God niet wil vergeven? Wat God niet zal vergeven? En zo iemand die steeds twijfelt aan zijn vergeving of haar vergeving, kan moeilijk in de overwinning staan. En vindt het moeilijk om in vrijheid te leven, in de vrijheid die we hebben in Christus Jezus. En hij kan niet genieten van zijn overvloedig leven dat God of Christus belooft. En mensen die twijfelen aan Gods vergevingsgezindheid naar hen toe, ervaren weinig of geen rust in hun leven. Steeds dat gevoel. En waar we mee te maken hebben, is een vijand die ons 24/7 aanklaagt. En dus vooral op dat gebied waar we onze twijfels hebben, blijft hij zeggen, zo, jij dacht dat dat misschien zou kunnen, dat God jou wil vergeven. Maar dan gaan we terug naar het woord en daarom heb ik als inleiding voor heb ik een paar van die teksten genomen die we terug naar kunnen gaan en zeggen, maar dit is wat God zegt. Luister ik naar de aanklager of luister ik naar Gods woord? Dus vergeving is voor een ieder beschikbaar. Wat nodig is en ook vanmiddag, misschien is er iets dat naar boven komt, is dat we het belijden, erkennen en belijden en tegenover God. Zeg, Heer, ik heb dat gezegd, ik heb dat gedacht. Hier heb ik u niet laten zijn wie u bent in mijn leven. Wilt u mij dat vergeven? Vraag dan God om vergeving. En dan is het belangrijk dat we zijn vergeving op basis van zijn woord accepteren en omarmen. En daarna gaan leven. Dank u wel, Heer, dat u mij vergeven hebt. Dank u wel dat u mijn eigen wijsheid vergeven hebt. Dank u wel dat u die fouten die ik gemaakt heb, of in die relatie waar ik het verprutst heb, dat u mij daarin vergeeft. En dan reken af met het verleden. Laat het los. Laat het los. Blijf het niet steeds weer opgraven. En er zullen dingen naar boven komen. Er zijn dingen in mijn leven van 50 jaar terug. En dan zeg ik, Heer, ik dank u dat u mij daarvoor vergeven hebt. Ik heb het meerdere malen aan u gevraagd, maar het is een voldoende feit. U heeft mij vergeven. Dank u wel daarvoor. Het komt wel soms naar boven. Maar blijf niet het verleden koesteren. Maar hou vast en vier de genade en de goedheid en de vergeving van God. En dan leef in de vrijheid van wie je bent in Christus. En groei in die relatie met hem. Maar wat als we dan weer zondigen? Nou weet ik dat hier zitten dus de volmaakte mensen en jullie zondigen niet meer. Jullie zetten geen misstappen. Jullie hebben niet een moment dat jullie twijfelen aan God. Wat als het wel gebeurt? Johannes die schrijft, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtheid. Die mogelijkheid biedt God ons. En dan komen we en zeggen, oh Heer, ik heb het weer verprut. Oh Heer, ik schaam me. Ik beleid het, wilt u me vergeven en dank u wel dat u mij vergeeft. En laten we dan God danken voor zijn vergeving. Laten we hem loven en prijzen voor zijn goedheid. Voor wie hij is. En voor wat hij steeds in ons leven heeft gedaan. Wat hij gedaan heeft en steeds in ons leven doet. Zo, dat is even kort als inleiding Gods vergeving. Er kan nog veel over gezegd worden. Maar het is belangrijk, dat is de basis waarom wij dan gaan naar de volgende. Onze vergeving naar anderen toe. In Efeze 2 vers 32. Daar staat, zegt Paulus onder andere. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus vergeven heeft, of jou vergeven, u vergeven heeft. De Bijbel laat duidelijk zien dat vergeving voor ons geen optie is om anderen te vergeven. Maar het is eigenlijk een plicht dat hoort bij ieder kind van God. We waren begonnen in Efeziërs 1 vers 7, waar staat dat een van de vele zegeningen die wij ontvangen hebben, is de vergeving van God naar ons toe. En nu, Arwen las het ook uit het gebed van Jezus. Maar waar we elkaar moeten vergeven zoals God ons vergeven heeft. En hier lezen we dan dat Paulus roept ons en leer elkaar te vergeven. Maar er zijn nogal wat misverstanden in verband met vergeving. En ik hoop vanaf nu heel praktisch te zijn in de dingen die wij dan kunnen toepassen. Hoe we dit kunnen toepassen. Mensen begrijpen niet goed wat vergeving betekent. Wat het inhoudt. En dat kan resulteren in het feit dat wij het dan onnodig vinden. Of zelfs weigeren om iemand anders te vergeven. Er zijn een aantal redenen waarom wij het zo moeilijk vinden of anderen niet willen vergeven. Ik noem een paar. Omdat wat mij aangedaan is, te erg is. Dus kan ik niet vergeven, wil ik niet vergeven. Of wat mij aangedaan is, het is al de zoveelste keer dat hij of zij dat doet. En dan vinden wij dat we een reden hebben om die ander niet te vergeven. Of hij of zij neemt er geen verantwoording voor. Zo wijst het van zich af en zij, misschien was het, zegt het is, zijn de omstandigheden. Nee, ik was niet de eerste die het gezegd heb. Ik heb niet over jou gerold. Ik heb alleen herhaald wat anderen hebben gezegd. Allerlei excuses. En dan denken wij, nou hoe kan ik dan die persoon vergeven? Dat ga ik niet doen. Of die ander heeft geen echt spijt van wat hij gedaan heeft of gezegd heeft. Waarom zou ik hem dan vergeven? Ik heb dit lijstje niet gemaakt. Maar al deze dingen zijn wel in mijn gedachten door mijn hoofd gegaan wanneer ik in de positie stond om iemand anders te moeten vergeven. Of hij heeft mij nooit om vergeving gevraagd. Waarom zou ik hem dan vergeven? En zo zijn er wat andere dingen dat ik denk jullie zelf mee op kunnen komen of hebben ervaren. Of waarom zou ik hem vergeven? Want ik voel me helemaal niet vergevingsgezind. Wel, ik ga nu een aantal praktische punten noemen, hoop ik. En de eerste is dat, als die het doet. Ja, ja. Dat is wel dezelfde, dat pijltje, of je nu in Zuid-Afrika bent of hier. Vergeving van anderen is het verlengstuk van Gods vergevingsgezindheid naar ons toe. Zo. Dat las Arwen, dat heb ik net ook gelezen uit Efeziërs, waar Paulus dat zegt, is dat omdat God ons heeft vergeven, wordt van ons verwacht als verlengstuk daarvan om anderen te vergeven. Zo, dat is allereerst belangrijk besef te hebben, van eigenlijk heb ik geen keus. Want de uitwerking van het feit dat God mij heeft vergeven, Vraag dat ik nu anderen ook zal vergeven. De een vloeit voor uit het ander. Omdat God zo genadig naar ons toe geweest is en is, verwacht God dat wij dat ook bewijzen aan anderen. Er staat in Colossense hoofdstuk 3 vers 13, vertraag elkaar, ik weet niet precies wat het allemaal zal inhouden in ons leven, maar verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht geeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Zo, duidelijker kan het niet worden gezegd dat we verplicht zijn. En God gaat ons niet dwingen, maar het hoort bij het kind van God zijn. Omdat wij die vergeving hebben ervaren, laten wij het nu doorstromen naar anderen toe. Het tweede is dat vergeving niet eenvoudig is. Het gaat niet vanzelf. Het gaat niet vanzelf. Het kan heel moeilijk zijn en soms heel pijnlijk om een ander te vergeven. Vooral als je niet dat gevoel hebt van hij verdient vergeven te worden. Want nou, zoals ik daarnet al zei, wat hij gedaan heeft is zo erg en hij heeft helemaal geen spijt en hij vraagt er niet om. Ik wil zeggen, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. En degene die zeggen, nou, ik heb 100 keer mensen moeten vergeven in mijn leven en het is altijd makkelijk geweest, dan weet ik niet of ze echt vergeven hebben. Of dat er ooit iets tegen hun is gebeurd dat verschrikkelijk was. Maar wat wel belangrijk is, is als God dit van ons wil, mogen we bij hem komen en zeggen, Vader, u wil dat ik een ander vergeef, wilt u mij helpen? Wilt u mij helpen? Wilt u mij wijsheid geven? Wilt u mij de krachten voor geven? Wilt u mij de woorden ervoor geven als het nodig is om het uit te spreken? Wilt u mij mensen geven die mij kunnen helpen om dit proces zo te verwerken dat ik op het punt ben om te vergeven? Derde is dat vergeving is proactief. Vergeving begint met een bewuste en verstandelijke keuze. Vergeving, het is niet gebaseerd op gevoel, dat zei ik al eerder. Maar op een keuze die ik maak. Ik kies ervoor, hoe ik me ook voel. Het heeft niks te maken met emoties, maar het is een zaak van mijn eigen wil. En ik kies ervoor omdat God heeft mij vergeven en vergeeft mij. En dus zal ik die ander ook vergeven. Ik kies om hetzelfde te doen. Ondanks hoe ik mij voel en ondanks of ik in mijn gelijk sta of niet. Lucas 15 vers 20, daar zegt Jezus over de zoon, verloren zoons. Voor Lucas 15 gaat over 3 verloren objecten en het derde gedeelte gaat over 2 verloren zoons. En de vader, de jongste zoon, die is bij de vader gekomen en die zei van ik wil mijn erfenis nu al hebben. En hij ontvangt het van zijn vader. Ik kom er straks weer een beetje op terug, maar hij ontvangt van zijn vader. En hij gaat weg naar een ver land en daar verkwist hij alles. Uiteindelijk eindigt hij bij de varkens. En daar besluit hij om terug te keren naar de vader. En zijn vader staat in deze tekst. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Dat is bijzonder. Maar wie zet hier de eerste stap? De vader. Hij had de hoop dat zijn zoon zou terugkomen, anders was hij niet op de uitkijk gaan staan. Maar omdat hij hoopte zijn zoon terug te komen, misschien had hij erom gebeden, het is een verhaal, een gelijkenis, maar het kan dat een vader, een ouder, want het gebeurt vandaag de dag ook, dat er vaders zijn wiens zoons of dochters, moeders ook, die zijn weggelopen, andersom ook natuurlijk. Maar hij staat op de uitkant, want hij bidt, Heer, wilt u mijn zoon terugbrengen? De vader was, zoals ik zei, op de uitkijk. Hij stond te wachten voor de terugkeer. Zo, wie nam het initiatief hier? Dat zeg ik, het is proactief. Wij moeten de stap zetten om te willen vergeven. Het initiatief ligt niet bij de dader, maar bij het slachtoffer. En natuurlijk heeft de dader, daar komen we later op terug, maar het begint bij het slachtoffer. Mij is iets aangedaan. Hij heeft mij pijn gedaan. Hij heeft mij bedrogen. Hij heeft lelijke dingen over mij gezegd. Hij heeft een mes in mijn rug gestoken. Maar ik kies om hem te vergeven. Nou, wat past... Oh, daar was het tweede gedeelte, sorry. Vergeving is altijd kostbaar. Altijd kostbaar. Ik ga dit puntje klaarmaken en dan even tijd geven voor vragen voordat we naar de koffie gaan. Of thee, of wat er ook al mag zijn. Vergeving is altijd kostbaar. Er zit altijd een prijskaartje aan. Degene die vergeeft, brengt bijna altijd een offer. Want het is niet gemakkelijk. Ik zei al, het kan ook heel pijnlijk zijn. Vooral als degene die mij iets heeft aangedaan, geen schuld bekent, geen excuses maakt of niet eens om vergeving vraagt. Maar het is kostbaar. En dat zien we ook in dit verhaal. Deze zoon kwam bij zijn vader en hij vroeg zijn vader om zijn erfdeel. En dat was als het ware dat hij zijn vader dood wenste. Want om te vragen voor je erfdeel, je erfenis voordat de vader dood is, zeg je eigenlijk, want het komt eigenlijk als hij doodgaat, ik wil dat je nu dood bent. En zijn vader, in dit verhaal zegt Jezus, de vader, hij doet dat. Zo wat heeft deze jonge man eigenlijk gedaan naar zijn vader toe? Hij heeft zijn vader en zijn familie financieel benadeeld. Want nu gaat zijn deel van de erfenis, zo de oudste zoon die zou de helft krijgen, in dit geval hij dan de ander. Hij en de rest van de familie heeft daar ook nadeel aan. En zo gaat hij en hij verkwist het allemaal. Alles gaat verloren. Weg. Verspild aan een losbandig leven en al dat soort van dingen. Zo zijn vader is benadeeld. Zijn familie ook financieel benadeeld. Maar ook heeft hij zijn vader te schande gemaakt. In de samenleving. De vader die neemt een risico voor zijn status in de samenleving door zo stom te zijn om te geven aan zijn zoon wat zijn zoon vraagt. Zo mensen zouden ook op hem neer hebben gekeken door zo'n stomme ding dat hij dit doet. En dat wijst op een ernstig gebrek aan respect en eerbied van de zoon naar de vader toe. En zoals ik zei, in feite wenst hij hem dood en dan gaat het rond van, jongen, hoe slecht was die relatie wel dan niet als dit is wat de zoon vraagt. En dus was hij een stuk van zijn land kwijt, een land van zijn erfenis en bezit kwijt, maar erger nog, hij was een stuk van zichzelf kwijt, de vader. Van zijn status en in de ogen van de mensen om hem heen. En desalniettemin gaat de vader naar zijn zoon toe en vergeeft hem. En dat is ook merkwaardig, want in die tijd, vooral in die tijd, maar dat heb je nog in sommige culturen, bleef de superieur, de oudere, de vader, een man van staat in deze situatie, hij bleef op zijn plek. En het was de inferieur, de mindere, degene die de nadeel heeft veroorzaakt, dat hij zou de superieur benaderen. Maar dat gaat de vader niet doen. De vader die wacht op zijn zoon. En dan ziet hij zijn zoon komen. En wat doet de vader dan? Ik zei het is kostbaar. Het kost wat. De vader rent naar zijn zoon toe. En in die tijd was het zo dat een man niet rende. En vooral niet iemand van aanzien in de samenleving. Kinderen renden, maar niet mannen. En dus door te hardlopen daarheen, dan moet hij zijn gewaad een beetje op hebben getild, gaat hij hardlopen. Zet hij zichzelf weer te schande. Vernedert hij zichzelf. Maar hij deed het. Hij gaat naar de zoon toe, hij rent naar de zoon toe alsof hij de mindere is. En hij omhelst zijn zoon. Hij trekt zijn zoon in zijn armen. En kust hem. Het is proactief. Het kost. En gaat niet vanzelf. En hoe is het dan mogelijk dat de Vader, deze Vader in deze gelijkenis, dit kan doen? Dit kan hij omdat hij in zijn hart zijn zoon reeds heeft vergeven. Voordat zijn zoon nog terugkwam, had hij een besluit genomen, ik vergeef het mijn zoon, wat hij mij heeft aangedaan. Nog lang voordat hij wist dat zijn zoon zou terugkomen, heeft hij zijn zoon vergeven. En alvorens zijn zoon hem kan vragen om vergeving, is zijn hart al een vergevingsgezind hart. Daarom zei ik, het is proactief. Hij gaf de boosheid die in hem had kunnen groeien geen kans om te groeien tot haat. Hij koesterde geen wrok en bitterheid naar zijn zoon toe. Hij ging niet elke dag eroverheen het hele plaatje weer beleven van, jongen, wat is het toch erg dat hij dit gedaan, wat is het? En dat het mij heeft aangedaan en alles wat ons gezin nu onderlijdt. Nee, deze vader vond genade, de genade van God, om wat hem was aangedaan los te laten en achter zich te laten. Ik heb een paar keer in mijn leven mensen moeten vergeven. En ik zeg moeten, omdat ik wist dat is wat God wilde van mij. En ik heb mensen vergeven. En ik drink soms koffie met mensen die ik vergeven heb. Maar het nam een hele tijd voordat ik dat in mijn hart kon zeggen. Ik heb hem of haar vergeven. Vanwege, ik vond dat het erg was wat ze mij aangedaan hebben. En ik heb ze vergeven. En ik zeg nu ook weer, ik drink koffie met ze als het voorkomt. Of ik kom ze tegen. En er is geen wrok of haat in me. En sommige van hen hebben me nooit gevraagd om vergeving of excuses aangeboden. En als ik dan zeg dat vergeving om een ander te vergeven kostbaar is, het kost altijd wat, dan kan je dit meemaken. Maar ik ben dankbaar dat God mij de genade heeft gegeven en mij geduld heeft getoond in de tijd dat ik er doorheen worstelde en af en toe ook met een broeder of twee ermee doorgeworsteld heb, dat mijn hart vergeving gezind is en niet vasthoudt en koestert wat er allemaal verkeerd is gegaan in die relatie. Het kost. Het is niet makkelijk. Maar waar we de weg van de Heer willen gaan, dan geeft Hij genade en kracht en helpt ons er doorheen om dat te kunnen doen. Ik stop.